Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we als voortzetting van deze dienst zingen uit Psalm 80 en daarvan het eerste vers. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozef kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid, die ene troon van heiligheid u tussen gerubs hebt gesticht, verschijn weer blinkend met uw licht. Psalm 80 en daarvan het eerste vers. Uit Gods woord zal worden voorgelezen Psalm 77. De schriftlezing is uit Psalm 77. Toch stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen het laatste vers van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond, uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Het laatste vers van Psalm 119 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm 77, een psalm van Asaf, voor een opperzangmeester over Jeduten. Mijn stem is tot God en ik roep, mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Pijnste ik, zo werd mijn ziel overstelpt, Sela. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten, Sela? Daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand des Allerhoogste verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik zal gedenken uw wonderen van ouds her. En ik zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonderen doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost. De kinderen van Jacob en van Jozef, Sela. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden. Ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit. De bovenste wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het rond. De bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron. Tot zover de schriftlezing.
Zingen we met elkaar uit Psalm 77 en daarvan de versen 1, 6 en 11. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen, God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. Ik zocht hem in mijn bange dagen, bracht de nachten door met klagen, Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En vers 6 en 11. De versen 1, 6 en 11 van Psalm 77.
Thank you.
gemeente, met de bede om het licht en de leiding van de Heilige Geest, willen we Gods woord bedienen uit Psalm 77, vers 21. En we lezen daar: Gij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. We schrijven onder deze tekstwoorden Gods leiding met zijn volk. Er zijn drie gedachten: dat hij zijn volk leidt, hoe hij zijn volk leidt en door wie hij zijn volk leidt. Dus de eerste gedachte: dat hij zijn volk leidt. Gij leidt uw volk. Hoe hij zijn volk leidt, als een kudde. Door wie hij zijn volk leidt, door de hand van Mozes en naar Aaron. Gemeente, eigenlijk geeft ons tekstwoord een samenvatting van de woestijnreis van het volk Israël door de woestijn. Gij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en naar Aaron. De dichter komt hier aan het eind van de psalm na een bange strijd tot rust. Hij mag weer weten dat God zijn volk leidt. In het opschrift van Psalm 77 lezen we de naam van Asaf. Deze Asaf was een nakomeling van Levi en leefde in de tijd van David. Hij werd door de Heere verkoren om opperzangmeester in de tempel te zijn naast Heman en Ethan. Asaf stond aan het hoofd van een groep tempelzangers. Hij wordt ook wel ziener genoemd. Asaf was dus zanger en ziener. Zanger in het heiligdom en tegelijk profeet om Gods woorden te verkondigen. We hebben 12 psalmen van Asaf in ons psalmboek. Psalm 50 en Psalm 73 tot en met 83. Het kan zijn dat ze allen door Asaf zijn gedicht. Of dat ze aan hem of aan zijn nakomelingen ter hand zijn gesteld om te zingen in de eredienst. In deze Asaf-psalmen vind je iets van de donkerheid van strijd en aanvechting. Ook klinkt er het licht van Gods ontferming en genade in door. Dat is kenmerkend voor al deze psalmen. We zien dus dat in het leven van Asaf, dat het in het leven van Asaf donker en licht zich hebben afgewisseld. Hierin zien we Gods leiding met zijn volk. Jongens en meisjes, het gaat in deze psalm over licht en donker. Dat hoort bij het leven van een kind van God. Longjuy, jullie vragen je misschien wel eens af: hoe gaat dat nu als je de Heere vreest? Nu, in deze psalm kom je er iets van tegen. Leg jouw neven ernaast of je er iets van herkent. En dat geldt voor ons allen, gemeente. Als de Heere bekeert, leidt hij ons vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dit grote wonder doet de Heer in het leven van al zijn kinderen. Veel kunnen we missen, maar dit allerbelangrijkste niet. Van nature leven we allen in de duisternis van de zonde. Door onze diepe val zijn we zelf duisternis geworden. Van onszelf zullen we nooit uit de macht van de duisternis verlost worden. Maar nu is ook vandaag de boodschap vanuit Gods woord dat we gebracht kunnen worden tot het heerlijke licht van Gods genade. Smeek erom. Gij leidt uw volk. We zien hier iets van in de hele psalm. Nadat de Heer zijn kinderen van de duisternis tot zijn genadelicht heeft gebracht, leidt hij hen dikwijls weer in donkere wegen. Aanvankelijk hebben ze bij het licht van Gods geest iets te leren kennen van de Heer en van zichzelf. Die geest deed hen een blik slaan op Christus als het licht der wereld. Maar daarna kan het opnieuw zo donker worden. De Heer doet dit om zijn kinderen diepere lessen te leren op de school van zijn genade. Wat in het licht werd ontvangen, wordt in het duister beproefd. Waarom leidt de Heer en zijn volk in deze duistere wegen? Waarom laat hij het vastlopen? Wel, opdat na de duisternis het licht weer een wonder wordt. God werkt altijd op het wonder aan. Dan wordt het onmogelijke mogelijk. Het zal een eeuwig wonder zijn als Gods kinderen straks vanuit de duisternis van dit leven gevoerd worden naar het eeuwige licht hierboven. Straks zal er voor Gods kinderen geen nacht meer zijn. Dan zal de Heeren zelf hen verlichten. Als we Psalm 77 goed lezen, zien we dat deze psalm uit twee delen bestaat. In vers 1 tot en met 10 vinden we moedeloze klachten van Asaf. Wat is de toestand van zijn ziel? Ach, dit kind des Heeren zit in het donker. Hij is overstelpt van verdriet. In zijn nood klaagt hij tot de Heere. Hoor maar, mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij negen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik den Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Asaf is verslagen en spreekt niet. Hij overdenkt de dagen van oud en de jaren der eeuwen. Hij overlegt in zijn hart en zijn geest onderzoekt. Hij zit als het ware in zichzelf opgesloten. Het gaat zo diep in het leven van Asaf dat hij tot 6 vertwijfelende vragen komt. Lees maar in vers 8 tot en met 10. Zal dan de Heere in eeuwigheid verstoten? Zal gij voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging geen einde? Of heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? 6 bange vraagtekens in het leven van Asaf. 6 diepe vragen in het leven van Gods kind en knecht. Hij weet op die vragen geen antwoord. Hij loopt er helemaal in vast. Hier zien we iets van Asafs strijd, van de diepe worsteling met God waarin deze ambtsdrager verkeert. De benauwdheden van zijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. In de nacht van zijn leven klaagt hij de Heere zijn nood. O Heere, weet u nog wel van mij af? Het gaat nog dieper. Waar is Gods leiding? Ja, waar is God zelf? Kan het in het leven van een kind van God zo diep gaan? Ja, gemeente, dat kan. Soms brengt de Heere zijn volk in diepten, waar ze onder zijn toelating in bange vertwijfelingen terechtkomen. Dan zien en merken ze Gods leiding niet meer. Maar op dit dieptepunt komt een ommekeer. Vers 11 is het scharnierpunt in deze psalm. Daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand is allerhoogsten veranderd. O, die brange vragen en overleggingen hebben Asaf tot in het diepst van zijn ziel gekrenkt. Ze hebben hem neergebogen. Hij is eronder gebukt gegaan. Hij dreigt daarin te verstikken. Je leest aan het einde van vers 10, na al die twijfelmoedige klachten, het woord Sela. Matthew Henry zegt hierbij, sta stil, houd op, ga niet verder. Alsof de Heere spreekt, nu is het genoeg, mijn kind. En dan verandert het in het leven van de dichter. Waarom? Omdat Asaf plotseling tot andere gedachten komt? Nee, omdat de rechterhand van de Allerhoogste erbij komt. De Heere laat zijn kind in de diepte zijn sterke rechterhand voelen. En kijk, dan komt er op een dieptepunt van Asaf een keerpunt. Zo wil de Heere nu nog wel een dieptepunt tot een leerpunt maken. Soms gebruikt Hij een doodlopende weg in ons leven om ons stil te zetten en ons aan Hem te verbinden. Vraag er maar om, als u op dit moment in onmogelijke omstandigheden verkeert. Als u op een dieptepunt bent gekomen en niet meer weet hoe het verder moet, bid dan of de Heere er een keerpunt van wil maken. Of Hij uitkomst wil geven in het tijdelijke leven, maar dat Hij die zware weg bovenal gebruikt tot heil van onze onsterfelijke ziel. Want weet het, gemeente, je kunt niet zo verloren zijn en niet zo diep in de put verzonken liggen, of er is een krachtige rechterhand van de Allerhoogste. Die machtige hand kan ons bevrijden, redden, helpen. Zullen we dat nooit vergeten? Die rechterhand is Allerhoogsten, reikt tot in de diepste diepten, zodat er een keerpunt komt. Dat geldt ook in het leven van Gods kinderen. Als alles zo donker is en zo bestreden, als er niets meer van Gods leiding kan worden bezien. Misschien kunt u Asaf in die eerste 10 versen goed begrijpen, omdat het in uw eigen hart ook zo is. Bange vragen, alleen maar vraagtekens en onmogelijkheden. En waar is God? Waar de rechterhand des Allerhoogste verandert. Wat de Heere zoveel eeuwen geleden bij Asaf deed, doet Hij nog. Hij kan maken dat een dieptepunt een keerpunt wordt. De rechterhand van de Allerhoogste tilt Asaf boven alles uit. Daarom is het tweede gedeelte van Psalm 77 heel anders getoonzet. De dichter mag gedenken aan Gods daden in het verleden, aan Gods wonderen van oudsher. Er valt licht over. Hij overdenkt hoe de Heere het volk van Israël verlost heeft uit Egypte door een hoge hand en hoe Hij hen geleid heeft in de woestijn. Zo eindigt Asaf met die belijdenis: Gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Asaf mag weer zien op de leiding van God met zijn volk. Ja, hij mag weer geloven dat de Heere ook zijn leven leidt. Zo gaat de psalm naar een hoogtepunt en wordt dit voor de dichter een rustpunt. Gij leidet uw volk. Gemeente, komt deze psalm dichtbij? Misschien vraagt u zich ook af, houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Misschien is er een tijd in uw leven geweest dat u hebt geloofd dat het ook voor u nog kon. Maar het is er donker geworden. Het kan zijn dat we in ons leven wel iets hebben gezien van de heerlijkheid van de Middelaar, van Christus, de weg, de waarheid en het leven. Maar nu is het zo duister geworden, er is geen zicht meer op Hem. De vijanden van buiten vinden aansluiting bij de gedachten van binnen. Die binnenpraters zitten niet stil. Met een doodsteek in mijn beenderen honen bij mijn tweederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Psalm 42. En die wederpartijders kunnen buiten ons zijn, maar ook binnen ons. Jongelui, misschien denken jullie het ook wel eens. Wat is er van vervulling van Gods beloften te zien? Let maar op de omstandigheden in de wereld. Kijk naar de ontwikkeling in Nederland. En merk de dingen op die zorgen geven binnen de kerk. Overal is er nood en achteruitgang. Ouders, grootouders, misschien leven deze gedachten ook in uw hart. U zegt, hoe zal het gaan met mijn kinderen? Met mijn kleinkinderen. Is er voor hen nog toekomst? Heeft de toezegging een einde? Waar is uw leiding, o God? Gemeente, let eens op het slot van Psalm 77. Daaruit mogen we weten dat Gods beloften geen einde hebben, maar dat de Heere ze zal vervullen van geslacht tot geslacht. De Heere zal altijd een volk hebben dat Hij leidt door de woestijn van dit leven naar het Kanaan der rust. Dit ligt nu alles in de hand van de Allerhoogste. De Heere gaat door met zijn werk. We leven onder Gods woord. Ondanks onze zonde en ons afwijken van de Heere, mag er ook in ons land, mag ons afwijken van de Heere, mag het er ook in ons land nog zijn. De verkondiging van het evangelie, de zeer blijde boodschap, gaat voort. Dat wij vandaag onder Gods woord mogen komen, is een bewijs van Gods werk, dat Gods werk nog niet klaar is. Er worden nog kinderen geboren en gedoopt. Er worden nog arbeiders uitgestoten in de wijngaard. God roept en zendt nog zijn dienstknechten. Er moeten nog mensen worden toegebracht. O, laten we dan vanuit deze psalm moed scheppen. Laat het ons hoop geven voor de toekomst. God leidt uw volk. Wie is die gij? Dat is de drie enige en getrouwe verbondsgod. Hij is de herder Israëls, waarvan dichter Asaf zingt in Psalm 80. Neem Israël herder, neem ter oren. Die Jozef kroost zal u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Die ene troon van heiligheid u tussen gerubs hebt gesticht. Verschijn weer blinkend met uw licht. O, dan mag Asaf hier op de grote herder zien, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. De God van Asaf is nog steeds dezelfde. Al zeggen de bestrijders van buiten en van binnen, zijn toezeggingen hebben een einde. De Heere zelf leidt als de grote herder de kudde van zijn volk. Hem loopt niets uit de hand. Gij leidt. God leidt zijn volk. Leiden is op de weg brengen. Laat het voortgaan op die weg en tijdens de reis voor alles zorgen. Leiden omvat alles van het begin tot het einde van de weg. Gods leiding is majesteitelijk. Asaf zegt in Psalm 14, O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? God regeert als koning over alle dingen. Zijn goddelijke en heilige weg kunnen wij mensen niet uitdenken. Daar kunnen wij niet bij. Soms laat de Heere in het heiligdom wel eens iets van die weg zien. Asaf zegt in Psalm 73 dat hij in Gods heiligdommen inging. Daar mocht hij de leiding van de Heere opmerken. Het is een wonder als de Heere het ook ons geeft. Dan gebeurt het wel eens onder het horen van Gods woord dat onze weg verklaard mag worden vanuit dat woord. Dat doet bukken voor de majesteitelijke God. Gods leiding is krachtig. Asaf wijst in deze psalm op het moment dat het volk van Israël bij de Rode Zee staat. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, zij beefden, ook waren de afgronden beroerd. De Heere maakte een pad waar geen pad was. Zo leidde God zijn volk krachtig door de diepe wateren, droogvoets. Tegen die leiding kan geen mens op. De vijanden moeten het onderspit delven. Gods leiding is ook ondoorgrondelijk. Asaf zingt ervan, uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Vers 20. De Heere leidt zijn volk, maar waarom hij hen op een bepaalde wijze leidt, blijft dikwijls verborgen. Laat het Gods kinderen genoeg zijn dat God hen leidt. Laat het hoe en het waarom van de leiding maar aan hemzelf over. Dat weet hij het beste. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Kinderen des Heren, dat wij in deze ellendige woestijn van het leven mochten ervaren. Gij leidt uw volk. Ook al zien we zijn voetstappen niet en gaat zijn weg door zee en diepe wateren. U leidde uw volk, dat is voldoende. Meer hoeven we niet te weten. Eenmaal worden ook de duistere wegen van Gods voorzienigheid voor Gods volk volkomen opgeklaard. Uw volk, zegt Asaf, dat is het hele volk van Israël. Maar onder dat volk heeft God zijn volk, zijn uitverkoren gemeenten. Asaf is zo'n kind des Heren. Hij mag het weten. U leidde uw volk door de woestijn. U leidt ook mij. Voor deze woestijnreiziger geldt dat hij in het heiligdom nog doorleven. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Psalm 73. In algemene zin mogen we dus zeggen dat de Heere het hele volk leidde. Het gehele volk Israël wordt door de Heere uit Egypteland gevoerd en door de woestijn geleid. Zo zijn ook wij op het erf van het genadeverbond gebracht. Dat is Gods wonderlijke leiding in ons leven. Toch zijn die uiterlijke voorrechten niet genoeg. Het is nodig door wedergeboorte en waarachtige bekering bij Gods gunstvolk te mogen horen. Zoals de Heere onder Israël zijn kinderen bijeenbracht, zo doet de Heere nog. Laat het ons gebed toch zijn, Heere, u leidt uw volk, maar neem ook mij bij hart en hand. Bekeer mij, Heere, dan zal ik bekeerd zijn. Want daar gaat het om, dat we bij het volk mogen horen, dat door de Heere in zijn bijzondere genade wordt geleid en verzorgd. O gemeente, jong en oud, rust niet, voor we dat mogen weten. Het is voor ons allen nodig en bij God vandaan ook mogelijk. Gemeente, we prediken u Gods leiding met zijn volk. Onze eerste gedachte was dat de Heere zijn volk leidt. Gij leidt uw volk. Nu onze tweede gedachte, hoe hij zijn volk leidt. Er staat als een kudde. Dat is een bekend beeld uit de Bijbel. Israël was een herdersvolk. Je zag er heel veel schaapskudden. Zoals een herder zijn schapen leidt, zo leidt de Heere zijn volk. Hij bracht zijn volk Israël als een kudde door de woestijn naar Israël. Naar Kanaan als een kudde. Een kudde schapen zonder herder is hulpeloos. Dat weten jullie wel, kinderen. Schapen zijn eigenlijk hulpeloze dieren. Ze hebben echt leiding nodig, anders dwalen ze overal heen. Dit gold ook van het volk Israël. Calvijn zegt bij deze tekst, in hen was geen raad, geen wijsheid en geen kracht. Nu, die hulpeloosheid is wel gebleken aan de Rode Zee. Een paar dagen na de uittocht uit Egypte staan ze voor een grote onmogelijkheid. Achter hen de Egyptenaren, naast hen de bergen en voor hen de zee. Geen raad, geen wijsheid, geen kracht. Maar dan gaat de getrouwe herder Israëls aan dit machteloze volk tonen wie hij is. Hij maakt een pad door de zee. Die leiding blijkt ook in de verdere woestijnreis. Steeds betoont de Heere de krachtige herder van de kudde van Israël te zijn. Ook Asaf heeft moeten ervaren geen raad en kracht van zichzelf te hebben. Als de Heere het niet opnieuw licht had gemaakt in Asafs leven, was hij in die eerste 10 versen blijven steken. Maar, kind des Heren, u herkent de woorden van een Calvijn toch ook vanuit uw eigen leven? In u is geen raad, geen wijsheid, geen kracht. In uzelf als een hulpeloos en machteloos schaap. Als een kudde. Een kudde is een eenheid. Een kudde schapen hoort bij elkaar. Zoals het ook met het volk Israël. Ze hoorden bij elkaar en stonden samen onder de grote herder, de getrouwe verbondsgod die hen uit het Egypteland leidde. Israël hoorde niet bij die andere kudde, het volk van Egypte. Die kudde is verzwolgen in het water. Maar de kudde Israëls werd droogvoets door de Rode Zee geleid. Wat een onderscheid. Gods kinderen vormen samen één kudde. Zij worden geleid door de ene goede herder, de Heer Jezus Christus. Van hen alle geldt, gij leidt uw volk als een kudde. Als een kudde. Het ziet ook op verscheidenheid. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens bij een kudde schapen gestaan op de Veluwe of ergens anders in Nederland. Als je zo'n kudde van dichtbij bekijkt, zie je dat die schapen allemaal verschillend zijn. Je hebt grote en kleine schapen, lammetjes, witte en zwarte schapen. Gehoorzame schapen die meelopen met de herder, maar ook onwillige schapen die steeds door de herdershond bij de kudde gedreven moeten worden. Die verschillen waren er ook bij het volk van Israël. Ze hoorden allen bij hetzelfde volk, maar ze kwamen uit verschillende stammen. Ieder had zijn eigen karakter, zijn eigen leven en zijn eigen plaats. Zo is het ook bij Gods kinderen. Ze zijn allen een schaap van dezelfde kudde. Maar er is wel verschil in karakter, in leiding, in gaven, in plaats. De getrouwe herder leidt ieder schaap afzonderlijk. Hij heeft voor elk van schapen een persoonlijke behandeling. Asaf was door de genade een schaap van Gods kudde geworden. Maar ook Heman en Ethan, die andere opperzangmeesters, hoorden daarbij. We zouden kunnen zeggen, drie verschillende schapen van de ene kudde. Heman van Psalm 88 was bedrukt en doodbrakende van zijn jeugd af aan. Hij droeg Gods vervaarnissen en was twijfelmoedig. Heman zat vaak in het donker. Toch roept hij bij dagen en nachten tot de God zijns heils. Neem daartegenover Ethan, de andere opperzangmeester van Psalm 89. Hij zingt, ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Zijn geestelijke gang wordt gekenmerkt door meer licht en vrijmoedigheid. Schapen van dezelfde kudde, maar ieder door de Heren persoonlijk geleid. Hij leidt Heman, hij leidt Ethan, hij leidt Asaf. Mogen we door Gods genade weten, hij leidt ook mij. Zie eens terug, kind des Heren, hulpeloze schapen, is dat niet waar? In u geen kracht. Als we toch niet van stap tot stap geleid werden, zouden we telkens verdwalen. Maar de herder weet wat ieder schaap van de kudde nodig heeft. Hij kent ook uw weg. Gij leidt uw volk als een kudde. De kanttekenaar zegt zo treft bij deze woorden, als een herder voerende haar door de woestijn naar het land Kanaan en zorg voor haar dragende. Dat heeft de Heere gedaan met het volk van Israël tijdens de woestijnreis. Deze leiding en zorg is er ook voor de schapen van Jezus kudde. God de Vader heeft zijn Zoon als herder aan zijn kudde gegeven, reeds in de stilte van de eeuwigheid. Deze herder, de Heer Jezus Christus, is in deze wereld gekomen. De goede herder doet alles voor zijn schapen. Hij heeft zijn leven voor hen gegeven. De hele tabernakeldienst die ingesteld werd tijdens de woestijnreis, predikte het werk van de Heer Jezus Christus. Hij zal als de goede herder zijn leven geven voor de schapen. Al die stromen bloed bij het brandofferaltaar in het voorhof van het tabernakel wezen heen naar het bloed dat gestort zou worden op Golgotha's heuvel door de grote herder van Gods kudde. Christus heeft het zelf gezegd. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hij heeft dit ook gedaan. In zijn bloed ligt het leven voor een doodschuldige. Deze leidende herder gaat zijn kudde voor. De Heere gaf leiding aan zijn volk Israël in de woestijn door de wolkolom en de vuurkolom, dag en nacht. Christus leidt zijn kudde. De schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. Hij gaat hen voor. Deze zorgende herder verzorgt zijn schapen. Het volk Israël werd in de woestijn van rustplaats naar rustplaats geleid. Altijd werden ze voorzien van water en hemelsbrood, van alles wat ze nodig hadden. Zo zorgt Christus voor zijn schapen. Hij doet hen nederliggen in grazige weiden, zingt David in Psalm 23. Hij brengt zijn schapen steeds bij rustplaatsen in deze dorre woestijn. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Deze sterke herder beschermt zijn kudde. Het volk Israël had veel vijanden in de woestijn. Denk aan de Amalekieten, de Amorieten en de Moabieten. Er waren ook gevaren van binnenuit. Soms begonnen er enkelen te murmureren, waardoor het hele volk in opstand kwam. Ook Jezus' kudde heeft veel vijanden. De duivel, de wereld en ook het eigen verdorven hart. Maar Jezus beschermt hen. Zijn stok en staf vertroosten zijn schapen. Deze zoekende herder brengt de zijne terecht. De Heere bestraft het volk Israël keer op keer, maar bracht hen ook telkens weer op de goede weg door de woestijn. Zo doet de Heer Jezus bij zijn schapen. Als er een schaap van de kudde is afgedwaald, zoekt de goede herder het op. Het legt het op zijn schouders en is verblijd. Deze trouwe herder brengt zijn schapen thuis. God bracht het volk Israël door de woestijn in Kanaan. De Heer Christus zal zorgen dat niemand van hen verloren gaat. Hij zal hen brengen in de schaapskooi hierboven. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Wat zorgt de Heer Jezus Christus, de getrouwe herder, uitmuntend voorgoed voor zijn schapen? Boven een overdenking van de bekende oefenaar Wilfer Floor over Johannes 10 staat als titel: De goede herder en de gelukkige schapen. Onthoud dat maar. Gods kinderen horen bij de ene kudde waarvan de Heer Jezus de herder is. Er is geen betere herder. En er zijn geen gelukkiger schapen. Jong en oud, ik zou geen betere leidsman weten dan deze herder. Er is nog plaats bij deze kudde. Gij leidt uw volk als een kudde. Dit mag Asaf troost en rust geven. Heren, u leidt uw volk, maar u leidt ook mij. Dan kan het moeilijk zijn in het leven. Dan kunnen er zoveel onmogelijkheden zijn. Dan gaat het soms door de diepte, omdat Gods weg in de zee is en zijn pad in grote wateren. En toch, Heere, u leidde uw volk. En al zie ik het niet altijd, u leidt ook mij. Gemeente, zo mogen we u, die goede herder, prediken vanuit dit woord uit het Oude Testament. God gaf zijn zoon als de goede herder aan zijn volk. Deze herder is in de eeuwigheid naar voren getreden om ten goede van zijn volk naar de aarde te gaan. Deze herder is geslagen in de woestijn van zijn leven. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Zacharias 13. Christus is in Gethsemane geslagen door het zwaard van Gods recht. Daar klaagde hij, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. De schapen zijn verstrooid. Waar waren de discipelen? Ze vluchten alle kanten op, hem verlatende. Maar deze getrouwe herder ging door tot het einde toe. O kinderen des Heren, kudde van de goede herder, zie uw herder gaan. Hij is niet teruggetreden, maar hij heeft gebogen onder het slaande zwaard van zijn vader. Hij is gegaan naar de zaal van het Sanhedrin, waar hij des doods schuldig werd verklaard. Hij is gegaan naar de rechtplaats van Pilatus, waar hij onschuldig veroordeeld is. Hij is gegaan naar het vloekhout op Golgotha, waar hij zijn leven heeft afgelegd. Ons avondmaalsformulier zegt ervan, en heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide, het is volbracht. Dit kroonwoord heeft hij uitgeroepen voor zijn gehele kudde. Maar deze herder is niet in de dood gebleven. God de Vader heeft hem op paasmorgen weer opgewekt. Hij is uit de doden wedergebracht. De Vader heeft het werk van deze herder rechtsgeldig verklaard. Christus is 40 dagen later naar de hemel gegaan en zit daar nu aan de rechterhand van zijn Vader. In deze herder wendt God zijn handen tot de kleinen. Gij leidt uw volk als een kudde. Nu kan deze goede herder zijn kudde leiden, omdat hij het werk voor hen volkomen heeft volbracht. In zijn middelaarswerk ligt hun leiding door de woestijn van het leven gewaarborgd. Zie eens Asaf. Waarom veranderde de rechterhand van de Allerhoogste alles in zijn leven? Waarom kan het ook nu in het leven van Gods kinderen van duisternis weer licht worden? Uiteindelijk om Christus wil, omdat de herder in de allerdiepste duisternis en verlatenheid op Golgotha heeft gegaan, kan er voor een schuldige en verlaten woestijnreiziger verlossing en redding komen. Jongeren en ouderen, de prediking van deze herder gaat ook heden nog uit. Jezus heeft het zelf gezegd, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. O, hoor vandaag het woord van deze herder. Er moeten nog andere schapen toegebracht worden. Dat geeft hoop voor mensen die nog buiten de schaapskooi van deze herder omdwalen. Vanuit Gods eeuwig welbehagen is er een mogelijkheid om een schaap van Jezus kudde te worden. Alles ligt verklaard in de God des heils. Die zijn herder heeft gegeven. Die God des heils wil in Christus tot een herder zijn. We gaan ervan zingen. Uit Psalm 23. En daarvan het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden. Aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel. Richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Psalm 23 en daarvan het eerste vers. Thank you. gemeente, de preek gaat over Gods leiding met zijn volk. We overdachten dat hij zijn volk leidt. Gij leidt uw volk. We hoorden ook hoe hij zijn volk leidt als een kudde. Nu onze derde gedachte, door wie hij zijn volk leidt. Wij lezen in de tekst door de hand van Mozes en Aaron. De Heere leidde zijn volk door de woestijn. Hij gebruikte daarvoor de dienst van mensen die het volk leiding gaven. God leidt zijn volk dus middelijk. Hij gebruikt daar mensen voor. Aan zijn volk in Israël gaf hij twee leiders, Mozes en Aaron. Calvijn heeft het over twee onbeduidende mannen. In zichzelf waren Mozes en Aaron twee onbetekenende mensen. Door de hand van Mozes. De Heere legt Mozes de leiding van het volk op de schouders. Dat deed hij bij de brandende braambos waar hij hen verscheen. Zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Exodus 3. Later in de woestijn zegt de Heere, toch ga nu heen. Leid dit volk waarheen ik u gezegd heb. Exodus 32. Mozes is gewoon een mens uit het volk. Hij zal later zeggen, als hij op Gods bevel alle geboden en inzettingen nog eens herhaalt, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen, uit uw broederen als mij. Mozes is dus gewoon één uit die broederen, één van het volk, maar wel uitverkoren om leidsman te zijn. We weten dat Mozes ook een zondig mens was. Wat heeft hij tegengesproken toen de Heer hem riep om Israël uit het diensthuis van Egypte te leiden? Later, tijdens de woestijnreis, klaagt hij dat hij het volk niet alleen kan dragen, omdat het hem te zwaar is. Aan het eind van zijn ambtelijke loopbaan moet hij in de woestijn zin tot de rots spreken. Maar hij is zo driftig dat de rots slaat met zijn staf. Hij heiligde daar bij de wateren van Meriba, de Heere niet voor de ogen van het volk. Het was de reden waarom hij het aardse Kanaan niet mocht binnengaan. Toch wilde de Heer hem gebruiken in zijn dienst om Israël door de woestijn te leiden. Niemand had zo'n plaats als Mozes, de middelaar tussen God en het volk, met wie de Heer sprak van mond tot mond. En Aaron? Aaron was de broer van Mozes. Ook van hem kunnen we zeggen dat hij gewoon een mens was vanuit het volk. Als Aaron en zijn zonen tot het priesterambt worden aangesteld, spreekt God. Daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls. Exodus 28. Aaron, een ambtsdrager die voortkomt uit het volk. Aaron was ook een mens vol zonden en gebreken. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Bij het gouden kalf ging hij voor het eisende volk door de knieën. Later deed hij mee met zijn zus Mirjam in de opstand tegen zijn broer Mozes. Toch wilde de Heere ook Aaron gebruiken om zijn volk door de woestijn te leiden. Hij was Israëls eerste hoge priester. Hij stond eenmaal tussen de doden en de levenden om verzoening te doen voor het volk. Door de hand van Mozes en Aaron. De Heere wil zijn volk middelijk leiden, maar ook ambtelijk. Calvijn zegt van deze twee onbeduidende mannen dat ze ook goede en voortreffelijke dienstknechten waren, aan wie de Heere zo eervol een ambt had opgedragen. God brengt zijn volk naar Kanaan door middel van twee ambtsdragers, zijn geroepen knechten. Beide broeders, Mozes en Aaron, dragen hun ambt. De vergadering van Israël wordt ambtelijk geleid. We zouden kunnen zeggen, Mozes had het profetisch ambt, Hij gaf onderwijs aan het volk. Aaron bekleedde het priesterlijke ambt. Hij was hoge priester. Beiden hebben ze ook iets van het koninklijke ambt in het leiding geven. Zo zien we in de woestijn een afspiegeling van de drie ambten van Christus, de zondeloze middelaar. In Mozes en Aaron werpt hij zijn schaduw vooruit. Alles roept in de ambtelijke bediening van deze twee mannen om de hoogste profeet en leraar, veel groter dan Mozes, om de enige hoge priester, veel groter dan Aaron, en om de eeuwige koning, veel groter dan Mozes en Aaron samen. Ja, meer dan Mozes en Aaron is Christus. Gij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. De taak van een ambtsdrager wordt dikwijls vergeleken bij het werk van een herder. Ambtsdragers hebben de opdracht om het volk te weiden, te leiden, te regeren en te verzorgen. God wil zijn gemeente brengen in de weide van de verkondiging van zijn woord. De gebeden en de bediening van sacramenten, zegt het bevestigingsformulier van de predikant. In het bijzonder vinden de schapen van de goede herder onder de ambtelijke dienst voedsel in de woestijn. Zo zijn deze laatste woorden van Psalm 77 ook troostvol als we zien op de ambten. In de voortgang van de ambtelijke dienst laat Christus zien dat hij met zijn kerk zal blijven tot de voleinding der wereld. Ook wij zijn gebracht onder de ambtenen. Merken we daar dit voorrecht van op? Jongelui, denken jullie aan de voortgang van Gods koninkrijk? Bid je ervoor of de Heer ook jou wil inschakelen in zijn dienst? Op welke plaats dan ook? Gij leidt uw volk door de hand van Mozes en Aaron. God leidt zijn volk door de ambten. Hij roept kleine mensen in zijn dienst. Calvijn heeft in dit verband eens gesproken over mensjes uit het stof verrezen, zwakke aardevaten, gewone mensen uit het gewone volk, zondige en gebrekvolle ambtsdragers, maar wel wettig aangesteld om het volk te leiden. Dit mag moed geven voor de ambtsdragers. Soms ervaren ze zo hun onvoorkomenheid en onbekwaamheid als mens. Hoe moeten ze ooit het ambt op een rechte wijze vervullen? Steeds laat de Heer hen voelen dat ze een mensenkind zijn. Dat is nuttig, want zo kan de Heer hen gebruiken in zijn dienst. Nietige en gebroken instrumenten wil God dienstbaar stellen in zijn koninkrijk. Gemeente, we hoorden over Gods leiding met zijn volk. Dat hij zijn volk leidt. Hoe hij hen leidt. En door wie hij hen leidt. De schriftverklaarder met Johannes zegt bij dit tekstvers over Asaf. De opening van deze zaak gaf hem licht. Plotseling en wonderlijk was zijn vrees verdwenen. Er mocht weer licht vallen in Asafs leven. Gij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. De stormen in zijn hart werden gestild. Zijn geschokte gemoed kwam tot rust. Hij mocht weer geloven in God en zijn alwijze leiding. Het is groot als de Heere dit geeft. Dan kan het mens weer verder. Straks zullen ze staan aan de oevers van de glazen zee. De zangers vanuit allerlei geslachten en volken. Misschien zijn er ook uit ons voorgeslacht die al eeuwig mogen zingen van Gods trouw en roem, van zijn onverwinbare krachten. De Heere bracht hen vanuit het donker in het eeuwige licht. Door de woestijn van het leven werden ze als schapen geleid naar het Kanaan der rust. Iemand vraagt, zal het voor mij nog kunnen? Hoor dan nog een keer wat de Heer Jezus Christus zegt, de goede herder. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Bid dan maar, o Heere, mag ik van die grote kudde ook een schaap zijn? Bij Jezus' kudde is nog plaats voor schapen en voor lammetjes. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heer, aan het einde van deze dienst, aan het einde van deze leesdienst, komen we nog tot u. Dan mochten we vanochtend uw woord horen. Heer, willen we vragen of u het wilt zegenen. Heer, dat dit woord nog vruchten zou mogen dragen van eeuwigheidswaarde. Dan hebben we gehoord hoe goed u bent, dat u mensenkinderen leidt, mensenkinderen wilt trekken tot uw eeuwig licht. Heer, wilt u dat ook onder ons doen? Dan zijn we opgeroepen vanochtend om u te zoeken. De tijd dat u nog te vinden bent. Heer, wilt u ons stilzetten, de weg van het leven, als we u nog niet kennen. Dat we u zullen gaan zoeken en aanlopen of u ons trekken wilt. Van u jong zijn of oud. Heer, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Maar we leven in een tijd waar we zoveel andere dingen hebben waar we mee ons bezig kunnen houden. Maar wilt u ons stilzetten? Wilt u ons dan bekeren, Heer, zoals u dat alleen kunt? Wilt u zo in het midden van de gemeente nog werken? Ook uw kinderen geven wat zij nodig hebben. Ook hen vertroosten op de weg van het leven. Heer, dat het woord wat tot ons kwam vanochtend, dat we dat niet naast ons zullen neerleggen. Want aan het eind van ons leven zullen we ook verantwoording af moeten leggen wat we met uw woord gedaan hebben. Heer, wilt u dan werken onder jongeren en ouderen? Wilt u met ons zijn als we deze plaats verlaten? Heer, wilt u ons vanmiddag weer onder uw woord brengen, hier in het kerkgebouw of thuis? Wil onze broeder gedenken die dan een predikatie hoopt te lezen? Heer, wilt u hem geven wat nodig is? Wilt u zo op ons neerzien? Wilt u ons bewaren voor de zonden, maar bovenal voor een onverzoende dood? Dat vragen we van u. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte nog uit Psalm 79 en daarvoor het laatste vers. Zo zullen wij, de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverbrekbare krachten. Psalm 79, en daarvan het laatste vers. Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie-ene God, u zij al de eer. Amen.